Jezus, dank u wel voor een prachtig lied dat we mochten zingen. We nog gelezen hebben en gezongen hebben dat u wacht op ons met ongeduld. En dat datzelfde ongeduld ook bij ons mag zijn, heen en weer, van uw kant naar ons en van ons naar u. Dat we graag aangemoedigd willen worden, Heren, vanmiddag met uw woord. Dat we versterkt willen worden in onze hoop, ons uitzien op uzelf in een wereld die zo door elkaar geschud wordt, Heren, waar zoveel onzekerheid is, waar we ook zo slecht kunnen getuigen eigenlijk, Heren, van ons geloven en onze hoop op uzelf. Omdat de mensen er niet open voor staan, dat ze zich andere goden maken. Heer, geef ons moed om elke keer namens u te spreken, maar wel met de woorden van uzelf. Niet met eigen gekozen woorden, maar dat we weten dat het een boodschap, een oproep van uzelf is om dingen te zeggen tegen onze buren, onze familie. Heer, doe ons niet alleen genieten vanmiddag van het woord van uzelf, maar ook bemoedigd worden en onze hoop versterkt worden. In Jezus' naam. Heer, mijn broeder Bert, geef hem kracht. Inzicht, uw wijsheid, uw geestkracht en alles vragen we in Jezus' naam. Amen.
We zijn bezig met het laatste hoofdstuk in de laatste verse van de 2e Petrusbrief. Ik lees vanaf vers 10, 2 Petrus 3, vanaf vers 10. Laatste stukje, we hebben de vorige keer daar ook al over gesproken, een beetje met elkaar erover nagedacht, maar laten we zien wat de schrift zegt. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. De komst van de Heer Jezus. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat er niet door de houding van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. We hebben de vorige keer er even met elkaar zo binnen een klein groepje erover nagedacht dat die laatste versen soms heel moeilijk zijn uit te leggen. De verwachting van de Heer Jezus dat hij komt hier naar deze aarde toe. Dat hij komt om deze aarde te richten. En dat er... En in vergelijking met de opname van de gemeente, wat verwachten wij nou eigenlijk als gemeente? Is wat Petrus hier zegt, wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, is dat ook de verwachting van de gemeente? Als de gemeente zegt, wij worden opgenomen. En daar ontstaat nog alles wat verwarring uit, ook als je met andere mensen het erover spreekt. En eigenlijk komt dat zo omdat in een verleden, gelukkig verandert dat nu een beetje, heel veel dingen, beloften die God gedaan heeft in het Oude Testament aan het Joodse volk, men naar zich toe heeft gehaald en gezegd heeft, deze beloften zijn voor de kerk. Men heeft het onderscheid niet gezien tussen datgene wat God bestemd had voor de aarde in zijn wijsheid en de volk die God bestemd had voor de hemel. We hebben een hemel en een nieuwe aarde. Er komt een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde. Als we kijken naar de Heer Jezus, dan moeten we goed begrijpen dat nu Hij in de hemel is, en ook als wij straks met Hem in de hemel zijn, is het werk van de Heer Jezus niet af. Er is nog een grote verwachting, ook van alle mensen die in de hemel zijn, dat Jezus zal terugkeren en dat Hij de aarde zal gaan herstellen en dat deze aarde weer een paradijs gaat worden. We moeten niet gaan zeggen, ook niet als we in de opname van de gemeente geloven, nu zijn wij in de hemel en dat is het einde van alles. Dat is niet het einde, want God is nog lang niet met Israël klaar. Dus het einde, de verwachting, ook de christelijke verwachting, ook van ons, ook de verwachting van de gemeente, is een verwachting, een opname van de gemeente, maar ook daarna dat de Heer Jezus koning zal worden en als koning hier op aarde gaat regeren. Hij moet als koning regeren, zegt de Bijbel op verschillende plaatsen. En dat betekent dat je zelfs als de gemeente is opgenomen en we zien die terug in de hemel in het boek Openbaring, dat er pas op het moment dat de Heer Jezus koning wordt en hij in Openbaring 19 zegt dat hij zijn koningschap gaat aanvaarden, dus dat hij naar de aarde zal terugkeren, dat hij de schepping zal gaan herstellen, dat hij op de aarde zal gaan oordelen, dat hij op de aarde het koninkrijk van God gaat oprichten, zegt de gemeente, de gelovigen in de hemel, halleluja, dan pas. Dus we moeten niet gaan denken, en dat hebben we dan nogal gauw, dat we denken, het ene heeft niets met het andere te maken. Het heeft er alles mee te maken. Alleen, het is wel zo dat iemand zei eens een keer, en dat vind ik ook altijd wel een goede uitspraak, de hele Bijbel is voor ons geschreven. Maar het slaat niet allemaal op ons. Het gaat niet allemaal over ons. Dus we kunnen het Oude en het Nieuwe Testament kunnen we leren, maar er zijn dingen in het Oude Testament die niet over ons gaan en er zijn dingen in het Nieuwe Testament die niet over Israël gaan. Begrijpen we dat? Dus de hele Bijbel is wel voor ons geschreven. We kunnen die toepassen, we kunnen daaruit leren, we kunnen er geestelijk door groeien, we kunnen Gods werk zien door de hele Bijbel heen, we kunnen Gods plan zien, we kunnen zien wat de profetische toekomst is, al die lijnen kunnen we in de Bijbel zien. Maar het gaat niet allemaal over ons. En omdat die twee dingen zo door elkaar gehaald zijn, krijg je die geweldige verwarring. Want hoe vaak ik niet in de adventstijd die nu achter ons ligt, wel niet gehoord heb dat de verwachting is dat wij verwachten dat Jezus komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En dat vinden we helemaal niet. We vinden namelijk helemaal niet meer in de Openbaring nog een kerk die hier buiten Israël op aarde zou zijn op het moment dat Jezus terugkomt om te gaan oordelen. Het oordeel begint met het huis van God. Daar heeft het oordeel al plaatsgevonden. Is al wat hier op aarde gebeurt. De gemeente is opgenomen. Er blijft een valse religie, een valse christelijke tussen aanhalingstekens, religie blijft erachter, die in de Bijbel een hoer wordt genoemd. Ja, en op dat moment, als de Heer Jezus terugkomt aan het einde van Openbaring, in Openbaring 19 en 20, wat zie je dan gebeuren? Dan zie je gebeuren dat er in Openbaring 12, dat er twee beesten opkomen, één uit de aarde en één uit de zee. En een van die beesten die maakt een beeld. En die wil dat iedereen, net als in de tijd van Nebukadnezar, de hele wereld dat beest gaat aanbidden. En degene die dat niet doen, omdat ze het merkteken niet van het beest hebben, nog op hun hand, nog op hun voorhoofd, die doen dat niet, die worden gedood. Ze worden allemaal gedood. En Openbaring 6 zegt, als de zegels worden geopend, bij het vijfde zegel wat geopend wordt, dan zie je die mensen die uit de grote verdrukking komen, dan hebben we het over de laatste dagen, en die zijn daar voor de troon en voor het lam. En dan zegt ze, hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed wreekt aan hen die op de aarde wonen, voordat er het oordeel van God op de aarde komt. En er staat dan heel duidelijk van dat het oordeel niet eerder over de aarde zal komen, voordat ook de overige van hun broeders gedood zijn. Dus op het moment dat het oordeel over de aarde komt, zijn alle broeders en zusters die niet gebogen hebben voor het beeld en die zijn naam niet hebben aanbeden, die zijn gedood. Er is dus op dat moment, als Jezus wederkomt naar Israël en om de volkeren te oordelen, is er geen kerk van Christus meer in de wereld. Begrijpen we dat? Dus de gedachte dat hij zou terugkeren naar zijn kerk, is helemaal niet de gedachte die we in het Nieuwe Testament vinden. Die vinden we in het Oude Testament. Maar dat is de belofte aan Israël. God had aan Abraham beloofd, in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En Israël was een volk tussen alle aardse volken. Het was een volk wat God zich gekocht had, een volk dat een eigendom van God was, en waarin God ook waartussen God wilde wonen in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem, daar zou dan, vanuit Jeruzalem zou de wet uitgaan, van Jeruzalem uit zou de regering uitgaan. Als jullie wel eens in Jeruzalem zijn geweest, dan weet je dat je daar, als je bij de maquette bent geweest van het oude Jeruzalem, heb je dat wel eens gezien, dus dat zo. Is zo'n maquette, dan staat er, even kijken, als zo de maquette is, dan zit er zo aan deze kant, er zit zo'n kwak, zo'n lop, en dat is de stad van David. Daar woonde David vroeger. Daar had hij zijn residentie. Die plek wordt in de Bijbel Sion genoemd. Sion, waarvan uit God regeerde, uit David regeerde over Israël, en Sion, waar de Heer Jezus er zal terugkomen, direct daaraan gekoppeld, aan dit Sion, was het tempelcomplex. Later hebben we ook het tempelcomplex Sion genoemd. Maar in het begin was de stad van David, waar vanuit David zijn heerschappij voerde, dat was Sion. En Sion heeft God begeerd, daar wil hij wonen. Daar zal de Heer Jezus via de olijfberg, daar zal hij naar terugkeren, om over de aarde te regeren. Dat is de verwachting van Israël. Maar het is ook mijn verwachting. Want als we naar alle ellende kijken die we in deze wereld zien, wat moeten we tegen deze wereld zeggen? Als ze zeggen, zich zo druk bezighouden omdat het allemaal verkeerd gaat, omdat ze zien dat ze het allemaal verknoeid hebben, dat deze hele schepping achteruit holt, en dat ze bang zijn dat je straks te weinig zuurstof heeft en weet ik wat allemaal. Wie zal deze wereld redden? Ik toch, zegt God, ik heb mijn. Volken, Psalm 2, laat je toch zeggen, laat hem even lezen. Misschien zijn al die dingen die ik zeg voor sommigen niet zo heel erg bekend. Hoewel ik toch bedenk voor Maranatha christenen dat ze dat wel een beetje weten. Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken? Zie je het verschil tussen Israël en tussen de heidenvolken? Laat ik vooruit zeggen. De hele Bijbel vertelt dat aan het eind van de wereld, dat God in Israël een volk heeft dat hij bewaard heeft. De 7000 die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen. Straks zullen er 12.000 zijn uit elke stam, dat zijn de 144.000, die hun knieën niet hebben gebogen en die door God worden bewaard. Maar waar worden ze bewaard? In Israël worden ze bewaard. Precies als in de tijd van Elia worden ze bewaard. Ook daar waren de die de knieën niet voor Baal hadden gebogen. Ook dan zullen er zijn en ze zullen daar door God worden bewaard. En dan vinden we hier, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan komt het iets wat we eigenlijk ook in onze tijd al vinden. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat zien we in de hele politiek vandaag de dag. God mag niks meer zeggen. God mag het niet meer voor het zeggen hebben. Laten wij hun banden verscheuren. Het abnormale wordt normaal. Het normale van de schepping moet abnormaal worden. Ja, men gaat daar heel ver. Men wil niet meer met God rekening houden. Doelbewust leven in een wereld die met God geen rekening meer wil houden. En En dan gaat het niet om de politieke wereld. Het gaat om de koningen van de aarde en de vorsten die samenspannen. En die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zien we nog steeds dat hij niet op de aarde gekomen is, maar hij is in de hemel en hij spot. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Dan krijgen we de grote verdrukking. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Dus hier vinden we de Heer Jezus aan het woord. En de Heer Jezus zegt, ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden der aarde als u bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dat is het moment dat Christus gaat regeren, zoals we dat ook in Openbaring 12 tegenkomen. He, en dat hij de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Vers 10. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. En daar zie je het hele plan van God, wat de aarde betreft, in één psalm vind je dat weergegeven. Dus de Heer Jezus komt terug, hij gaat hier op deze aarde regeren. Maar dan komt het moment, als de gemeente is opgenomen, dat hij tot die volken gaat spreken in zijn toorn. Nu spreekt hij nog in genade. We leven in de genadetijd. Het is zo dat als de Heer Jezus zijn eerste preek in Nazareth houdt, dat ze versteld staan van de woorden van genade die over zijn lippen komen. En Paulus zegt, het is nu nog de aangename tijd. Het is nu nog de tijd van genade. Maar als de gemeente weg is, dan gaat God niet alleen met Israël handelen, maar hij gaat ook met de aarde handelen. En dan hebben we het Oude Testament te pakken. Dan hebben we Jesaja, dan hebben we Jeremia, dan hebben we Hosea, dan hebben we Amos. Die slaan allemaal terug op de tijd, op die eindtijd, wanneer de Heer Jezus terugkomt om het voor zijn volk Israël te gaan opnemen. Dat hele kleine piepkleine landje, dat kleine stukje van Jeruzalem, de stad van David waar hij wil wonen, de berg Sion. We hebben dat laatste in Psalm 2, de berg Sion, waar hij uit van gaat regeren. En de koningen moeten zich laten gezeggen. En als ze dat niet doen, als hij komt, dan komt er toorn over deze hele aarde. En nou zijn we weer een beetje bij die verwachting van Petrus, want dat was de verwachting van Israël. Dat hele kleine kleine stukje, daar zou al die volkeren gaan overwinnen. Nou, als ik een landkaart zou hebben en u zou even kijken naar het Midden-Oosten. Arabië, Soedan, Irak, Iran, Turkije, zo. Dit hele ontzettende grote lap grond is dat. Onvoorstelbaar zo groot. En toch zegt God dat dat kleine stukje, de troon van David, zal daar de overwinning over gaan behalen. En dat weer uitgefilterd, begrijp het volgende allemaal nog, dat de overwinning over al die volkeren, die vinden we in het Oude Testament. Wij zeggen, ja, we hebben er niet zoveel mee te maken. Dat is misschien ook wel zo. Het is een mooie profetie. En je kunt er prachtig over nadenken. Je kunt Gods grootheid erin ontdekken. En datgene wat hij altijd al van plan was. Want dit thema vinden we dus de hele Bijbel terug, hè. Genesis begint met de schepping, maar het eindigt met Jozef op de troon. Ja? Dus Israël had, als bijvoorbeeld Lazarus uit de doden wordt opgewekt en Jezus die komt bij Martha en die zegt, Martha, hij zal opstaan uit de dood. Ik ben de opstanding in het leven. Geloof je dat? Dan zegt ze, ja Heer, ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. Maar dat was hun verwachting. Dus We hebben twee dingen, twee lijnen. Dat moeten we even goed vasthouden. Voor Israël was de verwachting de jongste dag waarin Israël in ere zou worden hersteld. En dat Israël het volk van God zou zijn op aarde. Vanuit Israël de mensen zouden uitgaan. En over de hele aarde en de godsregering op aarde zouden proclameren. En we hebben de gemeente, een hemelsvolk. Een volk voor de hemel, die ook met Christus gaat regeren. Omdat de gemeente het lichaam van Christus is. Dus waar Christus is, daar zal ook de gemeente zijn. Maar hoe zich dat nou precies verhoudt? Hè, want de vorige keer werd gevraagd van, ja, hoort Petrus dan niet bij de gemeente? Ja, Petrus hoort bij de gemeente. Maar Petrus is wel een van die 12 apostelen waarvan Jezus zegt dat ze met hem zullen zitten, links en rechts. In zijn troon, hier op aarde, op de troon van David. De 12 apostelen van het Lam. En die zullen daar dan vanuit Jeruzalem de wereld gaan regeren. Dus als we gaan zeggen, ja, dit is niet onze verwachting, dan hebben we eigenlijk een hele kleine verwachting en doen we de Heer Jezus heel erg tekort. Want hij heeft hier op de aarde geleden. Hij heeft voor Jeruzalem gestreden. En hij daarom, hij moet, die aarde moet tot zijn bezit worden, zoals in Psalm 2. Ik geef alle volkeren tot uw bezit. En ik mag zeggen, daar verlang ik ook naar. Want ook als we in de hemel zijn, nogmaals, is het werk van de Heer Jezus, of het werk is vooraf, maar is het, ja, hoe zou ik het zeggen, is dat nog niet klaar in die zin dat hij heeft nog niet de heerschappij over de aarde. Dus kom je dat in de boeken Handelingen en bij Paulus ook telkens tegen. Hij moet als koning heersen. Nou, wat heeft de kerk gedaan? Die heeft gezegd, ja, er komt geen godsregering meer op aarde. Want er komt gelijk een nieuwe hemel en er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dus dan heb je met in één klap, als je zo gaat redeneren, poets je dus het hele vrederijk weg. Er is geen vrederijk. Er is geen herstel van de aarde. De aarde wordt niet een paradijs zoals de profeten hebben beloofd. Want al die beloften van God die hij aan Israël beloofd heeft, en denk erom, God beloofde ze niet alleen aan Israël, hij beloofde deze dingen aan getrouwe dienstknechten van hem. Hij beloofde het aan Abraham, omdat hij Abraham lief had. Hij beloofde het aan David, omdat hij David lief had. We kunnen nooit zeggen dat God zijn belofte niet zal gaan vervullen, omdat er na David een goddeloos geslacht gekomen is. Want God heeft hem aan David gegeven, omdat hij David lief heeft. God heeft ons belofte gegeven, omdat hij ons lief heeft. Dus je kunt nooit zo redeneren dat die beloften niet meer voor Israël gelden, of dat de beloften die God gegeven heeft niet voor ons zijn. Alleen al Gods beloften zijn alleen in Christus Jezus ja en amen. Dat betekent, ze zullen nooit buiten Jezus om worden vervuld. Dus zal eerst Jezus naar Israël moeten komen om die belofte te kunnen vervullen. Ja? En ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Als we gaan denken van, nou, dit slaat nou niet op ons, dus het is voor ons helemaal niet van belang. Deze Petrusbrief, het is wel degelijk van belang. Want wij hebben ook daarna een taak met hem op aarde. Dus hij moet als koning heersen en regeren op deze aarde. En dan gaat hij in deze schepping de eerste plaats innemen. En dat lezen we in het Oude Testament. En dat wij mensen uit de heidenen zijn, dat wij mensen uit de volken zijn, ja, daar werd in het Oude Testament nooit over gesproken. Een Jood mocht zelfs niet het huis van een heide binnengaan. Daar werd hij besmet. Dus hoe kon een Jood ooit gaan denken dat God ook nog eens een keertje uit de volkeren een volk zou gaan kiezen? En dan krijg je alle vragen die je dan in het Nieuwe Testament tegenkomt. De vragen die Paulus moet beantwoorden. Heeft God dan zijn volk verstoten nu die een volk uit de heidenen gaat vergaderen? Heeft God Israël dan afgedaan? En dan zegt Paulus, met de grootste verontwaardiging, zegt Paulus, geen denk aan dat God zijn belofte aan Israël heeft vergeten. Dat de vervulling van die belofte wordt uitgesteld, dat kwam door Israël, omdat ze de Heer Jezus hebben gekruisigd. Maar daarom zal die vervulling nog wel komen. Dus spreken de profeten van het Nieuwe Testament over een vervulling van de belofte van God aan Israël na de gemeente. We gaan er even van kijken in Handelingen 15. De grote vraag bij Handelingen 15 is deze. Er kwamen dus in Handelingen 10, heb je de geschiedenis dat Petrus naar Cornelius wordt geroepen, omdat God ook het heil aan de heidenen wil geven. En Cornelius in zijn huis zijn de eerste in de heidenwereld, behalve uit Samaria, die tot geloof komen, Romeinen. En dan krijg je een verwarring. Wat moeten diegenen die uit de heidenen bij de gemeente behoren? Moeten die nou ook Jood worden? Of moeten de Joden nou ook worden zoals de gelovigen uit de heidenen? De Joden zeiden, er waren enkele Joden die zeiden, ze moeten Jood worden. Ze moeten in Israël worden ingelijfd. Ze moeten Jood worden. Dus moeten ze besneden worden. Want dan pas ben je een Jood. En dan krijg je dit. Handelingen 15 vers 13. En toen ze zwegen, antwoordde Jacobus, mannen, broeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft, om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. Anderen vertalen, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Vergaderen, dat is het woordje ecclesia. Dat betekent eruit geroepen. Dus uit die hele heidenenmassa roept God een volk uit. Maar denk, er zit wel een heel groot verschil tussen het volk Israël, volgen we het allemaal nog? Ja. Ja, tussen het volk Israël en tussen de gemeente. Dat is namelijk dit. Israël is een volk onder de andere volken met grenzen. En binnen die grenzen van het vroegere land Canaan woonde het volk Israël. De gemeente is een volk voor God, maar het zijn individuele gelovigen. Ze hebben geen aards terrein, ze hebben hier geen land. God heeft niet gezegd, ik beloof aan jullie een land waar jullie als gemeente, ja, de gemeente Veenendaal belooft een stukje grond waar je een kerk kunt bouwen. Maar dat is wat anders natuurlijk. Maar de gemeente is dus niet een volk dat hier voor de aarde bestemd is. Daarom hebben ze ook nooit een stuk grond van God op aarde toegewezen gekregen, want het is een hemels volk. Het is een volk dat bestemd is voor de hemel. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna, nadat God dus een volk voor zijn naam uit de heidenen had vergaderd, hierna zal ik terugkeren, zal Jezus dus weer terugkeren naar de aarde, en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken weer opbouwen, en ik zal hem weer oprichten. Dus bij die komst van de Heer Jezus, hij komt terug om de vervallen hut van David weer te gaan oprichten. Het koninkrijk van David weer te gaan herstellen. Om weer te gaan zitten op de troon van David. Zie je? Dus hierna, nadat God een volk voor zijn naam uit de heiden vergaderd heeft, daarna, Paulus schrijft in de Romeinenbrief, als wij allemaal de hemel zijn binnengaan, dat deze zijn opgenomen, dan zal God weer naar Israël gaan omzien. En dan zal hij dat hele werk wat de Heer Jezus al voor Israël verricht heeft, al die beloften zullen vervuld worden, want hij moet daarbij tegenwoordig zijn, de Heer Jezus. Anders worden die beloften niet vervuld. Dus was het grootste wat we lezen in het Nieuwe Testament, waar Petrus en de andere apostelen op wezen, kom alsjeblieft tot geloof en bekering, Israël, want dan zal God zijn belofte gaan vervullen. Ja? Uw opricht, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer, die dit alles doet, aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Het is zo'n mooie afsluitende zin. Bij God is van eeuwigheid bekend, al is het bij de mensen niet bekend dat er een gemeente zou komen. Het was een geheimenis. En Paulus, aan Paulus geopenbaard. Het was niet bekend bij Israël. En God wilde het ook niet aan Israël bekend was, omdat het een volk voor zijn naam uit de heidenen was. Het was een apart volk, het had niets met Israël te maken. Het heil was uit de Joden, maar ze werden zelf geen Joden. Ze bleven een apart volk, de gemeente van God, de gemeente van Jezus Christus, een hemels volk voor God. En daarna keert hij terug, want bij God was dat plan allang bekend. Eeuwen bekend, van voor de grondlegging van de wereld, zal Paulus zeggen, was dit plan bij God bekend, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn met Christus. Het was voor de grondlegging van de wereld bekend dat God het volk uit de heidenen zou gaan vergaderen.
En dan een vraag over dat. Ja? Die groep die uit de grote verdrukking komt, dat zijn de ontelbaren,
ja.
Die gaan ook met Christus regeren.
Die gaan,
waar
ja.
Horen zij bij? Horen ze bij de gemeente? Of is het een hele nieuwe
groep? Het is een hele nieuwe groep uit de grote verdrukking. Een ontelbare groep, hè, die het lam zijn gevolgd, hè, waar het ook heen gegaan is. Dus er zal ontzettend veel bloed vloeien tijdens die grote verdrukking. En ja, de Bijbel geeft daar niet een duidelijkheid. De Bijbel geeft de duidelijkheid dat ze zullen opstaan als Jezus terugkeert naar de aarde.
En met hem ook mee regeren.
En ook met hem regeren, ja.
Maar ze kunnen niet bij de gemeente worden. Dus.
Ze zijn niet bij de gemeente. Nee, maar Israël is ook niet de gemeente. Ze hebben gewoon mensen met een andere taak. Ja, en ik moet ook zeggen, sommige dingen zijn ook wel verborgen hoor, dat we niet precies weten. We weten dat ze zullen opstaan en dat ze met hem zullen regeren. En dat ze ook, als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid, dat er een massa, dat hij te midden van zijn volk zal komen. Een indrukwekkende schare die niemand kan tellen. Jezus komt terug. Hebben we daar een voorstelling van?
Nee.
Als hij hier komt, daar is wat Petrus over spreekt, hè. Over de heerlijkheid die dan zal worden geopenbaard. Als Christus met de zijne terug zal keren naar deze aarde.
En al die engelen, al die grote aantallen engelen, hè?
Ja, ja, ja. Enorme aantallen, dus ja. Ik denk dat we hebben er geen voorstelling van. Maar de aarde zal niet aan de mensen in deze wereld zullen zeggen, bergen valt op ons. Want Christus komt terug als koning. Dus dat is een geweldig iets. En nogmaals, hè, ik heb je gezegd van hij zal komen. En met al zijn engelen met hem, met al de zijnen. En dat zal, nou ja, bij zijn eerste komst toen waren er wat herders in het veld. Die schrokken al omdat er wat engelen in de lucht waren. Ja? Wat denk je wat er gaat gebeuren als hij straks terugkomt in heerlijkheid? Hè? Lieve mensen, ik verlang daar zo naar. Wat zal dat een omwenteling geven? Nou, over deze omwenteling in deze wereld, in deze schepping, daar spreekt Petrus over. Snap je? Dus, daarom begrijp ik ook zo goed. Ik kan best mensen uit de kerk begrijpen zeggen, ja, maar wij verwachten naar zijn belofte, maar dan moet je eerst ook gaan uitleggen. Ja, maar wij horen niet bij Israël. Wij horen bij de gemeente. En de verwachting van de gemeente is ook deze verwachting. Wij verwachten dit ook, kun je dus gerust zeggen. En misschien wel leuk om te zeggen. Ik evangeliseerde nogal veel. En op een gegeven moment hadden we een campagne in Nunspeet. En daar deed ook een predikant aan mee. En die waarschuwt het publiek, wij verwachten zijn belofte, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat Jezus kwam om te oordelen de leven en de doden. Dus een broeder daar, die zegt tegen mij, Bert, wat hij nou meegemaakt? Die dominee, die zegt van, hij komt om te oordelen de leven en de doden. Die man, die snapt er helemaal niks van, maar wij verwachten de opname van de gemeente. En dingen. Ik zeg, ja, maar wat denk je wat al die ongelovigen verwachten? Wachten staat dan. En die man evangeliseert. Wat doet hij verkeerd? Ja? Dat moet ons opgelegd zijn. Hè? Wij leven in deze wereld. En dit is werkelijkheid, lieve mensen. Dit gaat echt gebeuren. Jezus komt. En nou, dan is Petrus die, en dan, Mattheüs 19 vindt u, ik had hier opgeschreven, dan die belofte van de Heer Jezus. Mattheüs 19 vers 27. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen, of zult richten en zult recht spreken. Dus op die troon van David, waar de Heer Jezus op zit, op diezelfde troon. Dus je kunt ook weer niet helemaal zeggen, ja, ze horen bij de gemeente en ze horen niet bij die troon. Nee, hoe dat precies zal lopen, dat weet niemand. Natuurlijk, ze horen bij de gemeente. En natuurlijk worden ze zijn ze al bij de Heer Jezus in de hemel. En natuurlijk keren ze met hem terug. En toch krijgen ze een speciale plek, ook straks in het Vrederijk. Ook op die troon, ook op de troon van David. He? En het is zelfs zo dat als de moeder van de zonen van Zebedeus, van Johannes en Jacobus, die gaat nog een stapje verder, want die zegt tegen de Heer Jezus, ik heb een vraag voor u. Nou, dan zegt de Heer Jezus, nou, stel hem maar die vraag. En zegt, ze mogen mijn twee zonen, Johannes en Jacobus, links en rechts van u zitten op uw troon. Mogen zij de belangrijkste plaats innemen? En dan zegt Jezus, dat komt u niet toe en dat komt mij ook niet toe. Dat zal de Vader bepalen. Maar kunnen zij dan de drinkbeker drinken die ik drink? En daarom is het afgelopen. Maar dat ze komen te zitten op de troon naast Jezus in het Vrederijk, is een heel duidelijk Bijbels gegeven. Nou, laten we even kijken naar de openbaring gaan. Om het ook even Bijbels te bevestigen. Openbaring 7. Openbaring 7 vers 2. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. En zij brengen geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee in de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. Dus deze verzegelde mensen, dus in de hele wereld krijgt het zegel van de antichrist. En deze 144.000 mensen, Joden, Israëlieten, niet eens Joden, uit alle stammen, ook de stammen die nu nog niet bekend zijn, die zullen er dan zijn, die krijgen een zegel. Het zegel van God. En aan hen zal dus geen schade toegebracht kunnen worden in de grote verdrukking. Vandaar ook dat wij, dat bijbeluitleggers, en ik ben het daarmee eens, zeggen, ja, als je naar de tijd van, als de Heer Jezus spreekt over het zal in de tijd van Noach zijn, werd Noach bewaard in de ark op het moment dat de zondvloed kwam. Henoch werd voor de zondvloed opgenomen. Henoch werd voor de zondvloed opgenomen en Noach werd in de ark bewaard. 144.000 worden er door God bewaard in Israël. Maar het zijn wel Israëlieten. In de wereld buiten Israël, dat is een hele andere situatie. Dat is dan de situatie van Noach. Daar was niemand meer die God zocht. Dat is de situatie van de wereld. En God gaat zich dus op de aarde richten. En voordat hij dat doet, voordat hij de aarde gaat oordelen, voordat Christus komt in zijn toorn, worden er 144.000, 12.000 uit elke stam, 12.000 dienstknechten van God. Dat zijn die 12.000. Later lezen we dat God zijn dienstknechten uitzendt over de hele aarde. Dat zijn die 12.000 uit Israël die straks over de hele aarde worden uitgezonden om te gaan proclameren dat Jezus koning is geworden in Jeruzalem. En dan vers 9 van datzelfde hoofdstuk. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, die uit alle naties, stammen, volken en talen stond. Dus hier krijgen we nu 12.000 uit Israël en dan uit alle naties, stammen, volken en talen, veel meer, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het Lam. Vers 13, en een van de oudsten of ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? Gaan naar vers 14 het antwoord. En ik zei tegen hem, u weet het, meneer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Dus deze komen uit de grote verdrukking. En dan openbaring 6, hè, wat even een hoofdstuk daarvoor. Wat ik al eerder aanhaalde, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord. Denk om dat woordje geslacht. Hun wordt direct het leven benomen omdat zij de Heer Jezus wilden volgen. Ja, ze hebben hun leven niet lief gehad. Omwille van het woord en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Het getuigenis van God mag op aarde niet meer gehoord worden. En ze riepen met luide stem tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Want op de aarde wonen degenen die hen gedood hebben. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Dus als de Heer Jezus uiteindelijk terugkeert, dan zijn zij gedood en zijn ook al hun broeders gedood. Het moet gebeuren, omdat de wereld dan geoordeeld kan worden. Ik denk dat we maar even koffie gaan drinken, maar is het veel of is het nog allemaal een beetje te volgen?
Ja, duidelijk.
Ja? Ja. Gelukkig.
Hij heeft een tekst wat jij zei, Handelingen
2:30. Dan maak ik toch gelijk een eind aan dat hele. We hadden het net even met elkaar over, dat is wel makkelijk om daaraan te denken. Als je nou kijkt naar de verlossing van Israël, toen ze uit Egypte verlost werden.
Microfoon even.
Is aan. Als we dan denken dat Israël verlost werd uit Egypte, dan vinden we precies hetzelfde. Dan vinden we dat de duisternis komt in Egypte en in Israël is het licht. Nou, dat vinden we profetisch dus allemaal doorgetrokken, ook naar de eindtijd. Hè? De duisternis ligt over de volkeren, maar over u zal mijn licht opgaan. Dus op het moment dat hier Jezus terugkomt, gaat dat licht over op Israël. Over op Israël. Isaiah 9, en zal de duisternis liggen over de volkeren, over de naties. Dan vinden we dat in die duisternis, in die nacht, wordt de eerstgeboren uit Israël, die wordt gedood. In Israël niet. Omdat ze schuilen achter het bloed van het lam. De geschiedenis is ons allemaal bekend, dus dat is allemaal niet zo moeilijk. Dus we zien dan die tweedeling die God daar al maakt, tussen Israël en tussen in Egypte. Dus je hebt mensen die bij de dag horen, dat is Israël. En je hebt mensen die bij de nacht horen, dat was Egypte. Nou, die lijnen worden de hele Bijbel ook doorgetrokken. Laten we even kijken naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 2. 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Toen De eerstgeborene stierven in Egypte. Toen was het kostbaarste wat de gezinnen hadden, was bij hun gestolen, weggehaald. Want wanneer, ik denk om dat woordje, wanneer zij zullen zeggen, niet wij, zij die dus in de nacht leven, wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Niet over ons, maar hun overkomen. Zoals de baren zweeën, een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, werd niet in de duisternis. Kijk maar eens naar Israël, dat leeft in het licht. Werd niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Israël, in Gozer was het licht. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. En dan staat er in vers 9... Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Die toorn die komt over de mensen van de duisternis. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is. Opdat wij het zij weer waken. Het zij wij slapen. Samen met hem zouden leven. Dus de hele idee van hij komt voor ons als een dief in de nacht. Wat je ook zo vaak hoort. Wordt hier dus in de Bijbel heel. Echt tegengesproken. Hij komt als een dief in de nacht voor de mensen die in de nacht leven. Maar niet voor de mensen die de dag toebehoren. Ja, dus de, nou waren we eigenlijk, ga ik even het laatste stukje dan behandelen van, die, van de Petrusbrief. Want dan zien we, ik ben begonnen met te zeggen van, het is ook voor ons geschreven, en dat blijkt ook wel. Vers 10, maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht, dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Dat heb ik eigenlijk net uit 1 Thessalonicense laten zien, dat dat niet voor ons is, maar dat het voor de mensen is die in die nacht leven. En vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in levenswandel, en in godsvrucht, ieder de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen wegsmelten. Dus Peter zegt, als wij nou weten, dit is de conclusie, als je nou weet dat deze wereld vergaat. Als je nou weet dat deze dingen dus allemaal vergaat. Dan hoedanig behoor jij dan te zijn in een heilige levenswandel in godsvrucht. Hij past dat als het ware toe. Hij past er toe van, kijk naar deze wereld als een wereld die voorbij gaat. Waarvan de elementen, de branden dus zullen vergaan. En zoveel mensen in deze wereld, die hun hele, alles wat ze bezitten is in deze wereld. En het vergaat allemaal. Er blijft helemaal niets van over. Wij hebben iets wat eeuwige waarde heeft. Wij horen bij de Heer Jezus dat. Het hemelse kan niet vergaan. Wij hebben eeuwig leven. Maar zij hebben alles zo gericht op wat zij in deze wereld gepresteerd hebben. Uiteindelijk vergaat het allemaal. En dat is dan ook de conclusie. Daarom alleen al is ook dit voor ons van belang. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. En denk eventjes. Die gerechtigheid zal er wonen. Het zal normaal zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde dat daar gerechtigheid van God aanwezig is. Nu is het abnormaal. Maar dan zal het dus echt volmaakt zijn. En waarom is dat voor ons zo belangrijk? Omdat we in een wereld vol ongerechtigheid leven. En ook de Heer Jezus leefde in een wereld vol ongerechtigheid. En onze kinderen zullen straks leven in een wereld vol ongerechtigheid. We moeten niet verwachten dat wij als christen hier gerechtigheid zullen krijgen. Het zat zo in mijn gedachten, ik reed hier naartoe. En toen dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet normaal. Want als er nou al die, dat LHBT, weet ik wat gedoe allemaal. Zou je nog kunnen zeggen dat dat niet normaal is in deze wereld? Want biologisch gezien is dat natuurlijk helemaal niet normaal. Kijk in de biologie, kijk naar het hele leven van de hele dierenwereld. Daar vind je zoiets niet. Dus het is abnormaal, maar je mag het niet meer zeggen dat het abnormaal is. Dat, hè. Dus het is helemaal geen gerechtigheid meer. We leven in een wereld waarvan we elke keer weer merken dat er dingen corrupt zijn. Dan heeft die weer een graai gedaan in de partijkas. Die heeft hier de graai gedaan in de gemeentekas. De volgende, nou ja, weet ik wat allemaal. Ja, toch?
Wereldwijd.
Wereldwijd. Overal komen die corruptie komen die tegen. En dan zal wereldwijd zal er gerechtigheid gaan heersen. Wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemel en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En daarom, omdat wij dat verwachten, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Vrede, dat wil zeggen dat je die verwachting, dat je deze wereld alleen met de vrede van God tegemoet kunt treden. Omdat de vrede van God hetzelfde is als een verwachting die in je hart wordt gewekt. Van ja, we zien dat al het kwaad in de wereld gebeurt. Maar, wij hebben altijd een maar. Wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan staat er in vers 15. En beschouw het geduld van onze Heer als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven. Wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn. En die onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Dus, en dat is eigenlijk gebeurd, hè? Dat is eigenlijk gebeurd. De dingen die Paulus schreef over de toekomst hebben mensen verdraaid tot hun eigen verderf. Er is daardoor heel veel angst ook binnen de kerken van de protestantse kerken gekomen. We zeggen, ja, maar hij komt om te oordelen, de levenden en de doden. En hoe zal dat oordeel voor mij uitvallen? Er is veel meer een nadruk gelegd op een naderend oordeel dat er komen zal, als op de verlossing die in Christus Jezus is. Dus dat je zegt, nou, ik ben een kind van God, ik heb door genade, ik heb vergeving van mijn schuld ontvangen, ik mag leven in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde en in dat rijk heb ik vergeving van al mijn zonden. Dat geeft me ruimte, dat geeft me vrijheid. Ik mag altijd tot God komen als zijn kind. Waarom? Omdat ik zo goed ben? Nee, omdat ik in Christus Jezus mag komen naar de troon van de genade. En als ik me nou inbeeld dat ik in Christus Jezus tot God kom, ja, dan ben ik vrij. Want God ziet Christus aan, in plaats van dat hij mij aanziet. Dus die hele ruimte die Christus gecreëerd heeft door de Heilige Geest te geven, die wordt heel vaak ondergesneeuwd door de wet, hè, ook zoiets. Dat doet me soms heel erg pijn, hè, dat er zo vaak de nadruk op de wet gelegd wordt. Terwijl Paulus juist zegt van ja, jongens, die wet heeft je niet zalig gemaakt. Ga daar nou ook niet verder mee, maar ga verder met Christus. Ga verder met wat het geloof je heeft aangebracht. Maar onstandvastige mensen hebben het altijd verdraaid. Ik denk dat zien we hier ook. En het is ook wel logisch, hè. Satan wil ook niet dat we zo leven. Dan vers 17. U dan, geliefde, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen standvastigheid. Eigenlijk vat Petrus hier samen wat hij in dat vorige hoofdstuk zo heeft gezegd. We hebben toen ook de nadruk op gelegd. Hij waarschuwde tegen allemaal valse mensen die de gemeente van God binnengekomen waren. Maar die valsheid was niet zozeer was het leer, maar was hun leven. Ze waren... hun leven was niet goed, het was fout. Ze waren redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden in de gronden gegaan. Ze hadden zwelgpartijen overdag en dat beschouwden ze als een genot. En ze waren als de mannen van Sodom en Gomorra en die waren in die gemeente aanwezig. Het was hun gedrag, het was hun innerlijk leven, het was hun hoogmoed. Het was dat wat zo wat openbaar kwam. Normloze mensen, mensen die geen norm meer vinden in de schrift, zeggen niet de Bijbel is onze norm. Want wij maken onze eigen normen, we maken onze eigen wetten, wat wij goed vinden. Dat. Ja. En dan komt het maar groei in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag der eeuwigheid. Het is een prachtige afsluiting. Laten wij groeien in de genade. En in de kennis van de Heer Jezus. Hè, dan hoe meer wij hem leren kennen. Paulus zegt, ik heb alles prijsgegeven om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. En daarmee bedoelt Paulus, hij zegt hem te kennen en zelf dood te worden. Te door hem te kennen in de kracht van zijn opstanding. Ik wil zelf dood zijn en ik wil leven uit de opstandingskracht van de Heer Jezus, zodat ik hem leer kennen in dat nieuwe leven. Ik mag in genade wandelen, door genade een kind van God te zijn. En dan eindigt dat in hem zij de heerlijkheid. Zoals nu, als we het over hebben gehad, als ook in de dag van de eeuwigheid. Als Jezus komt met de zijn naar deze aarde toe. En als hij de regering over deze aarde zal gaan overnemen. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. En Paulus spreekt er ook over. De dag dat Jezus zal verschijnen in heerlijkheid. En dan pas, als hij verschijnt in heerlijkheid. Dan is het klaar. Dus nogmaals, als opname. Het is niet voor ons van nou, wij verwachten niks meer daarna. Wij verwachten ook daarna. Wij verwachten de heerlijkheid van Jezus hier op aarde. Hem zij de heerlijkheid. Hij heeft het verdiend. Hij is voor mij gestorven. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij is niemand waard om de regie over deze schepping, ook over deze nieuwe schepping, over te nemen. Want Jezus is niet alleen de Zoon van God, hij is ook de Zoon des mensen. Dat wil zeggen, hij is ook de Zoon van Adam. Goed. Dus gaan we de volgende keer met Abraham verder. En ik was niet van plan om, ik wil Abraham ook met het Nieuwe Testament daarin deelnemen. Dus er wordt natuurlijk heel veel over Abraham gezegd. Ik ga niet zo, zeg maar, een hoofdstuk behandelen van het leven van Abraham. Ik neem de dingen voor ons geloofsleven uit. Zo telkens een plukje eruit, hè, waar we wat dieper met elkaar over kunnen nadenken. Want ik denk ook dat je dat vers voor vers lezen, dat is voor velen wel bekend. Hè? We zien het wel. Zullen we samen danken. Liefdevolle Vader in de hemel, Heer Jezus, u die zo bent vernederd, zo bent getrapt in deze wereld, ook door uw volk Israël. U die alleen maar het goede wilde geven, vergeving van zonde. Die alleen maar Jeruzalem wilde vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder zich vergadert. Jezus, u bent aan het kruis geslagen. Ze hebben u vervloekt, ze hebben gezegd, weg met hem. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Jezus, wat heeft u het verdiend dat straks alles voor u buigt? Dat u komt in heerlijkheid. Aan wie kunnen we de schepping beter toevertrouwen dan aan u, Heer Jezus? En we verwachten dat en we verlangen ernaar. Er is zoveel onrust in deze wereld. Er is zoveel leugen, er is zoveel bedrog. Er is zoveel stiekem gedrag. Heer, u weet het allemaal. Dan zijn we vrij, Heer Jezus. Dan is deze aarde vrij. Als u komt, als u regeert. Als u al het kwaad van deze wereld zult oordelen. Als alles glashelder is en alles duidelijk is. Als u de eer krijgt, als alle mensen van noord tot zuid en van oost tot west uw naam zullen prijzen en u zullen verhogen. Wat een tijd zal dat zijn, Heer Jezus. Daar zien we naar uit. Amen.